Welkom bij de Web3 Pioneers Podcast. Een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Ledeveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom terug bij de Web3 Pioneers Podcast. Het is weer woensdag.
Hey.
We zagen de weken door het midden. Hoe is het, Mike?
Ja. Het was vanochtend heel erg zonnig.
Wat zei je?
Is er?
Nee, ik zet ineens een tune aan wat niet de bedoeling was.
Oh.
Maar het was vanochtend zonnig.
En vanochtend was het weer vol zonnetje. Net klapte er weer een goede onweersbui overheen. Dus dat vind ik jammer.
Ja, ik ben sowieso niet zo over te spreken dat ik afgelopen weekend in mijn korte broek stond te barbecuen en dat ik nou mijn winterjas weer aan heb. Maar goed.
Nou, precies dat.
Maar verder, April doet wat hij wil.
Ja, maar verder eigenlijk alles wel goed. Lekker, ja.
Deze geen krassen overgehouden na dit weekend?
Krassen?
Ja.
Nou,
er zijn natuurlijk wel wat dalingjes geweest hier en daar. Je zit nog een beetje onder het stof.
Ja. Nee, dat valt wel mee, maar dat zal ik straks wel even vertellen.
Ja, daar komen we straks op in de marktupdate. Maar het is natuurlijk wel een mooie week, als in een memorabele week. Want wij gaan vrijdag feest vieren.
Ja.
En waarom ook alweer?
Ja, aanstaande vrijdag of misschien zaterdag, dat weten we niet precies, de Bitcoin halving.
Dus dat is toch vrijdagnacht, geloof ik. Ik zag Marcel Burger, ik zal hem eens even checken. Marcel Burger had iets getweet, ergens om 2 uur 's nachts of zo, begreep ik.
Je bedoelt Marcel Burger, vriend van de show?
Jazeker.
Ja.
Wat is zijn account ook alweer?
Burgers? Ja. Nou ja, het is natuurlijk een soort nieuwjaar voor alle bitcoiners wereldwijd. Dus dat wordt wel een lekker leuk feestje. Het is ook uitverkocht. Dus daar heb ik wel zin in.
Het is inmiddels gewoon uitverkocht, ja. Dat is wel netjes. Ik heb hem overigens gevonden. 2:30 s'nachts staat het nu gepland. Vrijdagnacht.
Nou, als die miners een beetje opschieten, dan kunnen ze het nog wat naar voren halen. En dan zou het grappig zijn dat de afsluiting van het feest om 1:00 s'nachts, dat precies de halving is.
Ja, dat zou wel tof zijn.
Ik sluit het niet kunnen uit. Karma is ook een ding, dus het zou zomaar kunnen.
Het zou zomaar kunnen, dat wij daar gewoon onder het genot van een biertje het halvingmoment mogen vieren. We hebben dit jaar het ETF-moment al gevierd. Ja. Dat was ook mooi. Ja. Allemaal aan de boeken. Maar misschien moeten we de halving iets uitleggen. Is dat een idee voor de luisteraars? Waarom dat dit zo belangrijk is?
Ja, belangrijk, belangrijk. Het is eigenlijk gewoon een onderdeel van het ontwerp van Bitcoin. Dus de Bitcoin miners die minen Bitcoin. Hè, dus die zorgen eigenlijk voor dat elke dag een bepaald aantal Bitcoin in omloop wordt gebracht, nieuw. En in het protocol van Bitcoin zit ingebakken dat eigenlijk elke 4 jaar halveert. Dus het begon geloof ik ooit op 50. Inmiddels, de laatste jaren was het zo dat de miners 6,25 bitcoin eigenlijk als beloning kregen voor hun werk. En dus 19 of 20 april dan halveert dat weer naar 3,125 bitcoin.
Mm-hmm.
Alleen die miners die gebruiken de bitcoin die ze als beloning krijgen, ja, dus als geld om hun servers, om hun energie, om dat soort rekeningen ook te kunnen betalen. Dus je zou kunnen zeggen dat de inkomsten voor miners dus halveren. Nou, dat is natuurlijk altijd volgens sommigen wel een beetje een spannend moment. Van, hè, kunnen die bedrijven, die miners, kunnen die nog wel rendabel zijn als je inkomen halveert? Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk alleen als de prijs ook verdubbelt. Hè? Dat is dan vaak een soort van de gedachte.
En even tussendoor, waarom zijn miners belangrijk? Omdat zij het netwerk beveiligen eigenlijk.
Precies, zij zorgen voor de veiligheid van het systeem.
Ja, dus die moeten niet omvallen.
Ja, nu heb ik wel eens begrepen dat de competitieve miners, dus echt de professionele die op industriële schaal dit doen, die vaak ook toegang hebben tot goedkoop of gratis energie. En dat zijn er echt al heel veel over de hele wereld, ook in allerlei landen, om het decentrale karakter ook nog eens te onderstrepen. Dat soort van de minimale prijs waarop zij nog levensvatbaar zijn, is geloof ik een bitcoinprijs van $40,000. Nou, daar zitten we vandaag de dag nog steeds ruim boven, dus ik maak me daar niet zo'n zorgen over. Maar het is wel altijd weer even een spannend momentje. De mensen die wachten dat af en die willen ook gewoon zien dus de komende maanden dat de miners blijven functioneren, ondanks dat ze dus minder inkomsten hebben.
Ja.
Dus ja, je zou dan kunnen zeggen, de halving, het is vooral een soort oud en nieuw, een soort nieuwjaar voor de bitcoiners, voor de crypto gemeenschap. Het is een feestje, maar heeft het nou echt impact op de prijs? Nou, ik denk het niet direct. Ik bedoel, vandaag de dag komen er dus maar ongeveer 900 bitcoin per dag op de markt. Ja, dat halveert straks naar 450. Maar we hebben het maar over een paar honderd bitcoin. Dagelijks worden er veel meer dan 100.000 bitcoin verhandeld. Dus het is echt maar een fractie van de handel. Kijk, op de langere termijn ga je denk ik wel zien dat als mensen soort van niet meer willen verkopen, ja, dan zijn de enige bitcoins die nog op de markt komen, zijn degene via de miners.
Ja, de nieuwe.
En die halveren dus. Dus je krijgt sneller een soort van wat ze noemen een supply squeeze.
Dat begin je nu al een beetje te zien, toch? Dat mensen weigeren te verkopen. Dat er steeds meer long-time holders zijn.
Ja. Maar, kijk, een markt betekent eigenlijk dat er voor elke koper ook een verkoper is. En op het moment dat mensen zeggen ik wil kopen en niemand wil verkopen tegen een bepaalde prijs, dat betekent dus dat de prijs omhoog moet. En je ziet dus ook op het moment dat de prijs stijgt, dan komt er vanzelf iemand die zegt ja, nu wil ik wel verkopen. Ik neem mijn winst. Dus er bestaat denk ik niet zoiets als er zijn geen bitcoins te koop. Alleen wat je denk ik wel ziet is als het aanbod gewoon heel dun blijft, dan kan die prijs best hard stijgen. Dat is ook wat je in het verleden vaak in een aantal maanden na zo'n halving moment hebt gezien. Is dat er vaak wel een flinke prijsstijging is. Dus feitelijk effect beperkt. Historisch gezien is dat effect er wel. Dat zit hem denk ik deels tussen de oren. Maar dat is denk ik meer in de maanden daarna. Dus verwacht nu niet 19 op 20 april dat opeens de wereld er heel anders uitziet. Dat zal denk ik niet zo zijn.
Je zult er weinig van merken inderdaad.
Precies.
Nou, tof. Dan gaan we door naar een volgend dingetje wat ik voorbij zag komen. We hebben er een langere tijd eigenlijk al niks van gehoord. Ik vroeg mezelf eigenlijk een tijd geleden ook af, leeft dit nog, ja of nee? Adidas. Die zijn samen met Nike destijds aardig goed in die Web3-wereld gestapt, kan ik wel zeggen. Hebben ook al wel gepivot halverwege, want die zijn die hadden eerst een project in samenwerking met Bored Apes hebben die gehad en met welke nog meer? Ja, Bored Apes volgens mij alleen. En daarna hebben hun dat hele project eigenlijk op de schop gegooid en hebben ze gezegd van nee, we snappen nu eigenlijk pas waar het echt over gaat, dus we gaan het nu vernieuwen. En dat heet Alts bij Adidas, dat is hun Web3 project. Relatief goedkoop, als in 0,009 of 0,09 ETH, zie ik. Maar kun je dus toegang krijgen tot het Web3-ecosysteem van Adidas. En dat kost op dit moment $290. Ja, €280, €270, zoiets. Dus niet gigantisch veel geld. Mocht je dat interessant vinden, kun je er eens naar kijken. Maar deze week werd er dus weer iets bekendgemaakt dat ik dacht, sign of life. En dat was namelijk een samenwerking met Steppen. Steppen ken je denk ik wel, hè?
Zeker, dat zijn die virtuele sneakers die je kan kopen en door te bewegen krijg je punten en dan verslijten ze weer, moet je nieuwe schoenen kopen, maar je kunt ook extra goede schoenen kopen, waardoor je sneller punten verkrijgt.
Ja, Wij hebben inderdaad, dit is al ooit een keer besproken in de podcast, maar dat is inderdaad de app die je stimuleert om te bewegen eigenlijk door middel van gamification. Zo kun je het eigenlijk zien.
Steppen was toch ook die app in de vorige bull market, dat die punten best wel wat economische waarde hadden en dat je dus ook gewoon, 10, 20 euro per dag kon verdienen door gewoon een flink stuk te gaan fietsen of wat?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat die schoenen op een gegeven moment best duur waren volgens mij. Die je daar kon kopen. Ja. Maar goed, wat heeft Adidas nu samen met Steppen? Nou, die zijn dus een lange termijn samenwerking aangegaan. Ergens ook best logisch. Hè? Als in Adidas maakt schoenen. Steppen is een schoenen, of hoe noem je dat? Een lopen app. Daar komen 1000 co-branded Genesis sneakers. Op Solana overigens. 1000 verschillende co-branded. Whatever that may mean. Maar ik denk dat ze dus co-branded, dat ze dus samen, ja, dat zal een soort Adidas laagje krijgen. Een soort Adidas schoenen verkrijgbaar worden in die app. Ja, dan staat erbij exclusive perks for holders. Ja, altijd een beetje een vaag begrip, want dan denk ik, wat gaat dat dan precies inhouden? And a lot more to come. Ja. Oké. Okay.
We zitten weer in een boelmarkt, hè, Joe.
Thanks for nothing. Gewoon, dit was precies niks wat je nu verteld hebt. Maar, nou ja, goed. Er is daar dus een samenwerking. Adidas leeft nog in de Web3-wereld. Het was voor mij wel even weer een wakker momentje van, hé, ze zijn er nog. En ik vind op zich de samenwerking met Steppen wel leuk. Maar wat ik er tot nu toe van kon vinden was dus bijzonder weinig. Maar weet in ieder geval dat er aankomt. Mocht je het interessant vinden, kun je er eens naar kijken. Ja, komt er binnenkort aan.
Waar ik even nieuwsgierig naar ben, hè? Want ik probeer het hier op te zoeken ondertussen. Steppen, dat is toch eigenlijk gelanceerd op Ethereum?
Zou kunnen. Kunnen we eens even kijken. Steppen.
Heb ik dat verkeerd in mijn hoofd zitten?
Blockchain. Web3, lifestyle app, SocialFi, Gamify. Solana blockchain. It operates on the Solana blockchain.
Oké.
Okay. Op zich ook wel, als je kijkt naar die transacties, zo moet dat haast ook wel, hè. Als in, dat ga je niet op Ethereum doen, lijkt me.
Oké. Okay. Nee, dan had ik het verkeerd.
Dus daar, daarom ook wel logisch dat ze nu ook weer op Ethereum blijven, hè. Of op Solana, sorry.
Nee, precies. Ik dacht, is daar nog een wisseling gebeurd, maar dat is dan dus niet.
Nee, ik word ondertussen even uitgelogd op onze Gmail, dat is ook hartstikke fijn. Midden in, we zijn weer terug. Top. Dan was er nog een ander dingetje over Solana. We hebben het vorige week gehad. Ja, vorige week was dat dat het hele netwerk vol zat. En dat meerdere transacties er eigenlijk niet meer doorheen kwamen. Dat heeft de prijs van Solana ook hard geraakt de afgelopen week. Nou, was daar ook een ander element aan het was gekomen, maar het was een onderdeel van. En daar is een update over, Mike.
Nou, het is eigenlijk al de laatste weken zo dat door het succes van Solana wordt eigenlijk het netwerk een soort van gededost. Hè? Dus dat betekent dat er gewoon heel veel aanvragen, heel veel requests eigenlijk naar de server gestuurd worden. En dat het eigenlijk te veel wordt om te verwerken en dan lopen de dingen vast. En bij Solana was dat op een gegeven moment eigenlijk zo hoog opgelopen dat ik geloof dat meer dan 60% of zo faalde van alle transacties. Ja, dat is natuurlijk echt enorm veel. Dus ze gingen een beetje onderdoor eigenlijk aan hun eigen succes, zo zou je het kunnen zeggen. Wat op zich goed nieuws was, is Solana kwam al vrij snel naar buiten van hey, we kennen dit probleem. Dit is geen ontwerpfout in de architectuur. Dit had te maken met een soort van verkeerde implementatie van een bepaald mechanisme in dat netwerk. Nou, dat is technisch, mag je vergeten. Maar het was dus eigenlijk al een soort van bekende bug en die stond gewoon op hun lijstje. Alleen ze hebben daar nu prioriteit aan gegeven vanuit het development team. Van, we moeten dit echt snel gaan oplossen, want het loopt de klauwen uit.
Ja, als 60% niet doorkomt, dan kun je niet maken natuurlijk.
Ja, dus er werd al vrij snel geroepen en daar hebben we het vorige week over gehad van hey, We verwachten binnen enkele dagen al met een soort van updates te gaan komen. Nou, dat is denk ik heel positief nieuws. En vooral ook dat het dus ook zo snel soort van oplossingen zijn. Ik geloof dat het zondagavond was, dus dan hebben we het over 14 april. Dat het in het testnet een soort van de nieuwe versie werd uitgerold voor mensen, voor developers om te bekijken. Dat was ook nodig, want ze zeiden we moeten dit ook soort van even testen met z'n allen om te kijken of dat dit ook helpt. En uiteindelijk maandag hebben ze dus ook een versie uitgerold. Dat is versie 1.17, mag je vergeten. Maar wat denk ik belangrijk is om te weten is, dit gaat niet alles oplossen. Maar het is eigenlijk onderdeel van een reeks updates die de komende dagen, weken gaan komen om elke keer een element daarvan te tackelen. En ja, de ontwikkelaars zelf zeggen al van we zullen echt in de op mainnet, hè, dus dat is dan de productieomgeving, de live omgeving. Mm-hmm. Daarin zullen we echt moeten monitoren van wat nou precies het effect van deze update is op die congestion, zoals ze dat noemen. Hè. Dus een soort van die ophopingen in de transacties. In hoeverre dat deze update succesvol was, durf ik niet precies te zeggen. Ik heb wel een tweetje voorbij zien komen. Volgens mij was dat van Phantom Wallet. En dat is eigenlijk volgens mij de bekendste wallet die over het algemeen gebruikt wordt op Solana. Het is eigenlijk een beetje de MetaMask van Ethereum. Dat is Phantom voor Solana. Zij stuurde al een bericht of zo naar buiten dat zij inmiddels weer zaten op 90% van de transacties die er doorheen kwamen. Okay. Dus wordt vervolgd. Maar ik denk over het algemeen wel gewoon heel positief dat dit ook echt snel wordt opgepakt en dat adequaat wordt opgelost. En dat het dus geen ontwerpfout is. Ik denk dat je dat, ja, ik weet niet of je het zo mag zeggen dat het een ontwerpfout was, maar bij Ethereum heb je toch lange tijd gezien van, ja, we zien dat die schaalbaarheid een probleem is. Dat gaan we oplossen, geef ons anderhalf jaar.
Ja.
En Solana die rolt nu eindelijk in een paar dagen tijd een soort patch uit. Dus ja, ik het geeft mij wel ergens wel vertrouwen. Dus ik hoop voor de mensen die investeren in Solana of die geloven in dat project of die daar werkzaam in zijn, dat het ook zo is. Dat het,
dat het goed. Ja, want we hadden vorige week ook over hè, dat een aantal mensen ook zeiden van ja, dit is wel heel bullish ook voor Solana. Als het snel gefixt wordt. Nou, dat blijkt nu dus zo te zijn. Dus nu is het even afwachten of het ook daadwerkelijk in de prijs gaat weerspiegelen. Tot nu toe ligt alles op in puin, maar we zullen het zien.
Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal soort van vuurproeven, vuurdopen, hoe noem je het? Een soort van praktijktesten van hoe goed werkt nou zo'n systeem? Je kunt het heel mooi in je hoofd ontwerpen, je kunt het uitrollen. En ja, op het moment dan ben je succesvol en dan gaan heel veel gebruikers het gebruiken. En dan pas kan je een soort van zien van waar het piept en waar het kraakt.
Mm-hmm.
Dus ik denk inderdaad, wat jij ook zegt, ik denk dat het positief is dat het geen ontwerpfout lijkt, maar meer een soort van bug in de implementatie. Dat ze dat al wisten, dat het te verhelpen is en dat ze dat nu ook redelijk snel kunnen doen.
Ja.
Dus dat zegt denk ik veel over, toch ook wel over het project.
Weet jij wat Digivisies zijn?
Nee, geen idee.
Nee?
Nee.
Wist ik ook niet hoor. Maar het is een nieuw woord voor fidgetal.
Oké.
Okay. Ja, fidgetal is een combinatie van physical en digital. Ja, die fidgetal. Daar zijn de meningen over verdeeld. Als in heel veel mensen vinden dat echt een scheid hoort.
Dus Digivisies is wel een stuk beter.
Ja. Ik zat afgelopen week een podcast te luisteren van Web3 with A16Z. Dat ging over bedrijven die zich dus echt storten op dat digital deel, zeg maar. Van de verbinding leggen eigenlijk tussen fysieke producten en Web3. En hoe daarnaar gekeken wordt. En een van die bedrijven was toch al best veel ver bezig, maar vooral met NFC-chips. En we hebben natuurlijk die, Nike doet daar ook veel mee, die shirts die wij hebben bijvoorbeeld, daar kun je tappen en dan kun je hem claimen. Taylor Swift, nou, dat was trouwens anders, komen we daar ook op, maar ja, er gebeurt daar van alles zeg maar om die, die verbinding te leggen met digital of met fysieke producten en met digitale connecties daarin.
De link eigenlijk.
Ja, dat je dus eigenlijk kunt een soort tokeniseren, zeg maar, van een product. En dat je dus kunt verifiëren dat dat ook het product is, dat dat het echte product is. Dus zo kan dit bijvoorbeeld heel erg handig zijn voor luxe merken. Daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Voor als jij nu een horloge koopt of een kunstwerk, dan krijg je daar vaak een certificaat bij van echtheid. Maar ja, dat is een papiertje of wat dan ook. Die zou te vervalsen kunnen zijn. Dat gebeurt ook op een wat grotere schalen hier en daar. Maar hoe kun je nou echt verifiëren dat dat ding wat jij koopt ook echt daadwerkelijk een echte is? Want nou was het dus blijkbaar, hoorde ik daarin een voorbeeld dat, weet dat merk ook alweer, die jassen, die Moncler is dat. Die hebben hele dure jassen. En nou bleek dat hun grondstoffen gejat waren. Dus niet de jassen zelf, maar de grondstoffen die hun gebruiken om hun jassen te maken, die waren gejat.
De stoffen, de logootjes, de ritsen, dat soort.
Ja, oftewel, er zijn nu dus een shitload aan Moncler jassen op de markt, die letterlijk dezelfde jassen zijn, als in dezelfde stoffen en noem het allemaal maar op. Dus hoe kun je dan nog zien dat het verschil is tussen een echte Moncler jas en een neppe Moncler jas? Want ja, als normaal is een neppe tas, zeg maar, van Gucci of wat dan ook, zie je aan de kwaliteit wel dat het echt een andere kwaliteit is. Maar dit is dus daadwerkelijk één op één hetzelfde.
Maar als het identiek is, dan is er misschien ook wel helemaal geen verschil. Misschien is het enige verschil dat je dus niet zoveel voor de naam betaalt.
Je hebt hem dus niet bij Moncler zelf gekocht en staan ze dus niet in voor de garantie en voor de kwaliteit. En nou, punt is, je hebt het dus niet bij de originele leverancier gekocht. Maar hoe ga je dat ooit verifiëren?
Nou, ja. Ik denk het interessante is dat aan de soort van de scammy kant kan je zeggen, hoe verifieer je het? Dus iemand komt in de winkel of weet ik het, je wil stoer doen bij je vrienden en iemand zegt, kijk maar in mijn jas. Ja, iemand houdt zijn telefoon er tegenaan en zo'n NFC-chip die vertelt meteen of die jas echt of nep is en of dat die gestolen is, ja of nee. Dus, dus daarmee kan je natuurlijk al vrij snel door de mand vallen, maar dat is meer een beetje uitgaande, denk ik, van de negatieve kant van het verhaal. Positief geframed vanuit die merken, die zeggen natuurlijk van, hé, wij creëren hele nieuwe ervaringen om ons merk heen, via communities, via events, via loyaliteitsprogramma's, noem het maar op. Dus als jij zo'n jas hebt, ja, scan jouw jas om toegang te krijgen tot die dingen. Dus als je een nepjas, kom je er ook niet in. Dus je mist dan ook een deel van de experience. En als jij met je drie vrienden zegt, hé, we hebben alle drie zo'n jas, zullen we naar dat feest gaan? En je staat daar bij het poortje om binnen te komen en jouw jas computer says no.
Ja.
Ja, dan ga je natuurlijk wel.
Dit was inderdaad wat daar besproken werd. Hè? Van ja, wanneer wordt dit dus een probleem? Wanneer zijn nepproducten een probleem? Want er was blijkbaar ook een onderzoek gedaan dat nepproducten die je in Turkije op de markt koopt, of weet ik veel wat, dus ook blijken bij te dragen aan het groeien van een merk.
Ja, dat geloof ik wel.
Want het is uiteindelijk zichtbaarheid, hè? Dus ook al loop je met een neptas op straat, ja, 9 van de 10 zien niet eens dat het een nep is, maar ze zien wel dat het een Burberry-tas is, bijvoorbeeld. Dus het is een stukje bewustzijn rondom een merk. Dus toen was de vraag van, ja, oké, blockchain en alles kan helpen om dit soort dingen tegen te gaan, maar schiet je daarmee eigenlijk zelf niet in je voet, want daarmee ga je die tweedehands, of ja, niet tweedehands, maar die nepmarkt stoppen. Maar daarmee snij je eigenlijk dus ook een deel van je bereik af.
Ja, dat is wel heel interessant. Weet je wat de counterbeweging is? Want ik weet in horlogeland heb je bijvoorbeeld, ik denk dat Rolex is denk ik een hele bekende, die wordt er wel eens van beschuldigd dat zij dus eigenlijk de tweedehandsmarkt heel erg aanjagen door gewoon eigenlijk veel te weinig nieuwe producten te produceren. Dus als je zo'n horloge wil kopen, leuk dat je hem wil kopen, leuk dat je eigenlijk het geld hebt om er een te kopen, loop je zo'n winkel binnen, ze zijn er gewoon niet. Dus de enige optie die je nog hebt, is dan een vanuit de tweedehandsmarkt. En dan ga je natuurlijk een paar dingen in de hand werken van, je wil een echte hebben, dus hoe verifieer je dat? Want je wil geen neppe tweedehandse kopen, dan ben je een soort van dubbel de lul. Ja. Aan de andere kant zegt het ook van, hey, onze producten zijn waardevast. Wat weer een soort van de waardepropositie en ook misschien de verhandelbaarheid daarvan versterkt. Dus ja, ik geloof wel dat daar een soort balans in zit. Tussen enerzijds ja, de nieuwe producten, anderzijds soort van de tweedehandsmarkt. En ook ja, wat jij zegt van in hoeverre is dat onderdeel van je marketingmachine en...
Ja, er ontstaan ineens heel veel andere vragen. Hè? Van ja, oké, okay, we lossen het ene probleem op, maar krijgen we daar dan niet een ander probleem? Als in dat je dus je hele marketingmotor eigenlijk een soort van halveert. Omdat de halve wereld denk ik met nepproducten lopen, want die kunnen het niet betalen.
Iets anders, hè? Gewoon even hardop denkend. Hm? Je had jaren geleden, had je opeens van die voetbalhooligans, die gingen allemaal van die Burberry-patches opdoen. En daar was volgens mij Burberry helemaal niet blij mee, want zij wilde als merk niet geassocieerd worden met die beweging.
Ja.
Zie je daar ook kansen, mogelijkheden, hoe je dat misschien als merk zijnde kan voorkomen door met dit soort dingen te werken? Want het is niet verboden om een nep Burberry petje te dragen of om een nep Moncler jas te hebben.
Nee, ik denk dat het hem echt meer zit in het stukje authenticiteit als in dat de koper ten alle tijde zeker weet dat je een echte koopt als je er zoveel geld aan uitgeeft.
Ja, fair point denk ik.
Want mensen die een neppe kopen zijn zich heel bewust waarschijnlijk van het feit dat ze een neppe kopen.
Ja.
Maar mensen die gaan voor een echte, die willen ook een echte. Die willen niet genaaid worden. Dus daar zit het hem denk ik vooral in. Dat je zekerheid hebt dat als je een echte wil, dat je het kunt verifiëren. Mm-hmm. Ik denk namelijk dat die neppe markt altijd zal blijven. Omdat er zal altijd een groep zijn die dit blijft namaken. En die dat bedrag er niet voor over heeft. Of het geld gewoon niet heeft. Maar ik denk dat je als merk zijn er daar niks tegen kunt doen. Maar uiteindelijk, ja... Als mensen zelf besluiten, als hele groepen gaan besluiten om dat te gaan dragen, omdat ze het onderdeel vinden van hun community of weet ik veel wat, ja, dan ben je eigenlijk gewoon de lul. Ja, je kunt zelf sturen op marketing en op prijs en zo van ja, dan richt je je tot een bepaalde doelgroep. Maar ja, als er dan nepproducten gemaakt gaan worden, dan houdt het al op, toch?
Ja.
Ik denk dat je als merk zijnde daar heel weinig tegen kan doen, dus je het kunt gaan sturen. Rolex hetzelfde, denk ik. Hè? Rolex is natuurlijk ook een high-end product, maar dat is inmiddels denk ik ook best wel getarget als in... Ik weet niet of dat de mensen die tegenwoordig een Rolex dragen, of dat ook de doelgroep is die Rolex in gedachten had. Nu zijn het over het algemeen de crypto-miljonairs die dingen dragen, maar misschien is het vanuit oudsher meer gewoon een elite dingetje of zo? Ik weet het ook niet, hoor, maar...
Ja, ik zit even wat te denken, maar... Als ik even hardop redeneer, dan zou ik denken, hè, aan wie wil Rolex bij wijze van spreken een horloge verkopen, wie is hun ideale klant, dan moet je denk ik naar de marketing van Rolex kijken.
Ja.
Ja, want dat is een soort van waar zij mee geassocieerd willen worden.
Precies.
Ja, dat zijn topgolvers, toptennissers, vaak mensen die echt... een soort van iconen zijn in hun vakgebied. Hè? Dus mensen die diepzee duiken, die Formule 1 rijden. Dat, weet je, dat soort dingen. Er zit een soort van aspect denk van vieren van succes aan of zo. En dat klopt. Ik heb nog geen Rolex reclames gezien waarin ze crypto multimiljonairs zo op een of ander voetstuk plaatsen. Maar
Ik denk dat digital verhaal, of digifizzies, of hoe je het dan ook allemaal wil noemen, daar zit echt iets. Als in, kreeg het bijvoorbeeld ook over een concert van Taylor Swift. Nou, los van de ticketing, daar hebben we het al vaker over gehad, enorme bende, weet je wel, alles wordt opgekocht door bots. Vervolgens weer verhandeld door voor twee keer de prijs. Nou, dat is op te lossen met blockchain. Maar we hadden het ook nog eens over, als je daar binnenkwam, kreeg je een armband. En die gaf licht. Maar afhankelijk van waar jij in die ruimte stond, zeg maar, in dat stadion, bepaalde dat ding, dus waar jij stond, die kleur band kreeg jij, waardoor je een soort hele show kreeg en ze reageerde ook op de muziek. Dus die hele hele stadion gaf licht, zeg maar.
Cool.
Toen zeiden hun ook, hoe vet zou het nou zijn als dat ding dus persoonlijk wordt, als in, je kunt hem tabben met een NFC-chip van, deze is nu van mij. Waardoor je ook een soort pope hebt, hè, van ik was hierbij. Dus een soort van aantoonbaar kunt laten zien aan de buitenwereld. Ik ben daar echt geweest.
Proof of attendance.
Proof of attendance. En dat die wristband bijvoorbeeld gepersonaliseerd wordt. Dus als dat ding dan ziet van, hé, jij bent, dit is jouw vijfde show van Taylor Swift waar jij bent. Jij krijgt een gouden, weet je wel. Jij bent een OG fan. Jij krijgt een gouden, bij jou wordt die blauw of geel. En andere mensen, normies die voor het eerst komen, krijgen een oranje bijvoorbeeld. Dat je het zo helemaal kunt gaan personaliseren. Nou, ik zie daar wel heel veel toepassingen in voor de toekomst. Wat entertainment en zo echt gaat verrijken.
Ja, dat geloof ik wel.
En ook, ja, natuurlijk heel die luxury brands en zo. No-brainer dat die dit gaan gebruiken. Maar het is wel interessant om te zien van, ja, als je dus het ene doet. Dus als in, je omarmt die technologie en je zegt, we gaan certificaten voortaan de blockchain zetten. We gaan tokeniseren. Waardoor je kunt verifiëren dat het echte product is. Maar daarmee kun je ook in de voet schieten, omdat je daarmee dus de hele tweedehandsmarkt en de nepmarkt, zeg maar, pijn doet. Dus ja, wel mooi om te zien hoe dat. Of ja, mooi om te zien. Interessant om te zien hoe al die dingen bewegen, wat dat betreft. Ideal.
Ja.
Ons paradepaardje van Nederland.
Ja, het Ideal. Hoe is het? Het betalingssysteem. Ja. Ja, we betalen er allemaal online mee. Ja, Ideal die kondigde deze week iets nieuws aan. En dat kwam ook redelijk breed in de media terecht. Ik zag volgens mij uiteindelijk op RTL Nieuws iets voorbij komen. Over dat, ja. Ideal voortaan een soort van profielen aan gaat bieden. Waardoor je veiliger en sneller kan betalen. En iemand stuurde mij dat linkje door. Met de vraag, eerste stap naar Web3, vraagteken. Toen dacht ik, ja, dat is op zich niet zo gek dat mensen die link leggen. Dus ik dacht, misschien nog wel leuk om hier even te benoemen. Ja, ik denk dat het idee op grote lijnen sluit ergens wel aan bij de Web3 gedachte. Hè? Dus data privacy, dat je dus niet meer al je gegevens naar de webwinkels zelf stuurt.
Is dat al met een account dan?
Ja, het idee is dus dat je bij Ideal eigenlijk een soort van profiel aanmaakt. En daar zet je bijvoorbeeld je huisadres in, je factuuradres in, je bankgegevens in. En door dan bij de webwinkel gewoon te zeggen, ik wil dit kopen, betaal met Ideal. Dan scan je alleen die QR-code, doe je op je bank-app betalen.
Oh, ja.
En dan is het een soort van klaar. En dan het idee is dan dat je dus sneller kan betalen, want je hoeft niet in die webwinkel account aan te maken, al je gegevens in te vullen, et cetera. En dat het dus ook veiliger is, omdat Ideal die gegevens dus niet zomaar deelt met die webwinkels. Dus je krijgt ook niet meer zomaar allerlei nieuwsbriefaanmeldingen. Zo'n webwinkel, als die gehackt wordt, liggen niet meer al je gegevens op straat, want die zitten dan te zaakjes veilig bij Ideal in de database. Dus er zit wel een soort van Web3 gedachte in. Alleen de uitvoering zelf is natuurlijk geen Web3. Want het hele idee van Web3 is dat je zelf weer eigenlijk eigenaarschap krijgt over jouw data.
Mm-hmm.
En dat je die zelf beheert in de vorm van soort tokens, NFT's in een eigen wallet.
Mm-hmm.
En dat je die gegevens een soort van anoniem kan delen via een techniek Zero Knowledge Proof, zo we het wel eens over gehad. Dat hele stuk is hier natuurlijk niet aan de hand. Alles zit nog steeds bij een tussenpartij, namelijk Ideal.
Ik kan het zeggen, alle data staan nog steeds bij één partij.
Staan nog steeds in een centrale database, namelijk die van Ideal. Dus de vraag is meer, wie vertrouw jij meer om jouw gegevens te bewaren? En in dit geval zegt Ideal, trust me bro. Hè? Want je kent ons al 10 jaar en wij zijn een soort bank en wij kunnen dat goed beveiligen. Dus ergens denk ik, het is op zich wel een positieve soort van tussenontwikkeling. Want het is denk ik een verbetering van de gebruikerservaring.
Mm-hmm.
En een kleine verbetering op het gebied van beveiligingsgebied. Want inderdaad, er gaat gewoon minder data naar al die losse partijen. Maar het is nog geen Web3. Dus ja, hoe kan dit er dan voor zorgen dat we uiteindelijk wel naar een Web3 wereld gaan. Ik denk dat dit wel een beetje de spotlight zet op het vraagstuk. waarom stuur ik eigenlijk al mijn data naar al die winkels? Het kan dus ook anders. Dus, dus dit zorgt voor bewustwording. En de volgende stap is, maar als ik het ook zelf kan doen, waarom wil ik dan Ideal het doet? En dan kom je denk ik wel in een Web3 wereld.
Maar zou het dan niet zo zijn dat ik naar een webshop ga en ik druk op bestellen? Dan moet ik nu heel mijn gegevens invullen, waar woon ik, blablabla. Bla, bla. Die worden dan een soort van uitgelezen door Ideal. Zoiets.
Ja, hier is het stuk wat ik niet helemaal zeker weet of dat klopt wat ik zeg. Want ik heb de Ideal profielen ding nog niet live gezien. Maar ik heb het idee dat het eigenlijk vergelijkbaar is met wat PayPal doet. Dus je kunt op webshops kan je soms zeggen van maak een account aan en ga betalen. Mm-hmm. Of je hebt dan één zo'n knop, gewoon check out with PayPal. En als je zegt check out with PayPal, dan hoef je alleen maar ook in je PayPal app te zeggen betaal. Oh. En PayPal stuurt eigenlijk, dat zie je dan meteen op de bedankpagina. Dus je hebt eigenlijk in één klik heb je dan betaald.
Mm-hmm.
En op de bedankpagina staat dan, deze artikelen worden geshipped naar dit adres met deze gegevens en dit is de factuurdata. Dat komt vanuit PayPal, dat voeg je niet meer zelf in. Ik denk dat het vergelijkbaar is.
Ja, ik zit hier even kijken naar dat videootje. Volgens mij is het inderdaad dat. Het is een soort van, ja, als je snel bestelt, voegt Ideal jouw betaalgegevens en betaaladres toe. Of bezorgadres toe.
Ja, dus je hoeft geen accounts meer aan te maken. Je krijgt niet automatisch nieuwsbrieven. Webshops kunnen die data niet zomaar.
Ja, en dan komt inderdaad toch wel de vraag, wil je al je gegevens inderdaad dan bij één partij berusten? Of zeg je van nou, dan zou de vervolgstap inderdaad best logisch zijn dat je zegt, nou, ik weet eigenlijk niet of ik het wel zo chill vind dat Ideal alles beheert, zeg maar.
Ja, dus wat ik zeg, ik denk dat mensen zich nooit hebben afgevraagd, waarom maak ik eigenlijk overal accounts aan? Waarom heeft iedereen eigenlijk mijn data? Waarom krijg ik al die nieuwsbrieven?
Ja.
Hey, dat kan ook anders, want Ideal zegt nu eigenlijk, het kan anders, doe het bij ons.
Ja.
Dus dat creëert denk ik bewustwording. Uiteindelijk is denk ik de vraag, als het dan anders kan, wil ik dan dat het Ideal is of wil ik het zelf doen? Maar daarvoor ontbreekt wel denk ik een kritiek stukje infrastructuur nog steeds. En dat is eigenlijk die wallets. De massa begrijpt, denk nog niet, en ik denk ook dat we nog niet, geen goed genoeg wallets hebben om breed ondersteund te worden. Dan moet denk ik echt een Apple of zo, of een Microsoft moeten denk ik die wallets in hun software gaan stoppen.
Zeker.
Zodat mensen dat gaan gebruiken.
Dat is een kleine stap voor de mens, een grote stap voor de aarde. Ik ben zo goed met coach, ongekend. We mogen weer meer gaan betalen, Mike.
Yes.
Dat is het goede nieuws. Of nou, dat is het slechte nieuws.
Oh.
Het goede nieuws is, het heeft een goed doel.
Oh.
En dat is, als je nog op X zit, ik denk dat onze luisteraars daar toch wel nog wel actief zijn. Als je in de crypto wereld, Web3, blockchain zit, dan is X toch nog steeds wel echt de place to be, als je het mij vraagt. Om daar je kennis vandaan te halen en je netwerk ook een beetje te bouwen, is wel tof. Maar nou is afgelopen week aangekondigd door de one and only Elon Musk dat X gebruikers gaat vragen om een kleine fee te betalen voor posts, likes, bookmarks en replies. Dit is al een keer eerder ten sprake gekomen om die bots tegen te gaan.
Ja, ik geloof, we hebben dit wel eens eerder besproken, dit concept. En ik geloof hier heel erg in.
Ja, misschien moeten we even het concept even uitpakken. Als in, nu post je gratis, je liked gratis en nu zijn er enorm veel bots die heel de dag door oneindig posten en oneindig liken, noem het maar op.
Nou, ik zou het eigenlijk breder willen trekken. Eigenlijk nagenoeg alle transacties die jij online doet, en een transactie is dus iets posten, iets liken, iets bookmarken, maar ook een mailtje versturen, een website bezoeken. Het zijn allemaal requests naar een server. En elke request zou je een soort van kunnen zien als een transactie. Het overgrote deel van het internet, van het mailverkeer, van het social media gebruik. Dat zijn allemaal bots. Met alle nadelen eigenlijk van dien. Dus overbelasting van je servers, misinformatie, identiteitsfraude. Nou, noem het allemaal maar op. En een van de gedachten is, en dit is ook waar eigenlijk een soort van crypto bij komt, is een van de gedachten is van nou, als we nou eens mensen, of eigenlijk gebruikers, gaan laten betalen voor elke transactie. Dus wil jij een website zien, kost geld. Wil je een mail sturen, kost geld. Wil je liken, kost geld. Als we daar nou eens geld voor vragen, dan wordt het opeens voor die bots eigenlijk meteen onbetaalbaar om te spammen. Want ik stuur op een dag, weet ik het even als voorbeeld, 20 mailtjes. Doe 20 likejes, doe zelf 2 posts.
Laat zeggen 1000 interacties op het internet per dag.
Bijvoorbeeld. Ja. En that's it. Terwijl een botnet doet er misschien wel miljarden per dag. Dus stel dat die interacties geld gaan kosten, dan 1000 interacties is misschien wel betaalbaar. Miljarden interacties per dag wordt onbetaalbaar.
Ja, het verdienmodel gaat kapot.
Dus dan is het verdienmodel stuk. En zo kun je dan dus spam en alles uitbannen. Ja. Nou, dan kom je eigenlijk bij fiat geld, het traditionele financiële systeem. Dat is eigenlijk de kleinste rekeneenheid die we een soort van kennen is 1 cent. En ook dat hele netwerk daarachter is gewoon te inefficiënt om per milliseconde al die transacties te gaan doen. Dus het idee was leuk, uitvoering was niet mogelijk.
Ja.
Met crypto kan dit eigenlijk wel. Dus met crypto kun je dit soort micropayments kan je wel invoeren. En dan even weer eens rekenvoorbeeld. Stel je zou zeggen 1 euro is 100 miljoen transacties of zo. Of 1, ik weet niet precies wat proportioneel is, maar
1 miljoen of zo.
1 euro is 1 miljoen transacties. Dat zou dus betekenen dat je dus voor 1 euro per jaar misschien wel een heel jaar lang het hele internet spam vrij kan gebruiken.
Ja, dus dat is voor ons gewoon goed te doen, zeg maar.
Nou, je zou zelfs nog een wereld kunnen verzinnen waarin adverteerders die 1 euro voor jou betalen.
Ja.
Hè, dus jij ziet advertenties op social media en inkomsten die bijvoorbeeld X ontvangt uit die advertenties, deel daarvan wordt gestort op jouw account als tegoed, waarmee je die transacties kan betalen voor jouw likejes. Dus dat betekent niet eens per se dat wij als gebruikers, dit is allemaal theorie, hè, maar dat wij als gebruikers hier opeens geld moeten gaan betalen voor alles wat wij doen op het internet. Maar het betekent eindelijk dat er een manier ontstaat. Er
komt dus een duimpje in beeld van Apple.
Oh, echt?
Ja.
Maar het betekent dus eigenlijk dat alles wat je op het internet doet, dus voortaan geld kost, en dat we op zo'n manier de spam kunnen uit. En die gedachte, ik heb wel eens een podcast gehoord, daar zit Elon Musk ook heel erg op. Van hoe kunnen we dit nou goed implementeren?
En wat ik me dan toch echt afvraag, want ik zie het hem gewoon doen, die rare knijter, dat hij deze hele boel op Doge gaat bouwen.
Ja.
Ik zie het hem gewoon doen. Echt waar. Want ik ben niet technisch genoeg om te zeggen of dat snel genoeg is op Doge of zo. Geen idee. Maar hij blijft daar maar over roepen. En ja, ik zie het hem doen. Dat deze hele boel gewoon op Doge gaat draaien. Omdat het volgens mij ook niet over gigantische aantallen qua geld gaat, zeg maar. Ja.
Nou ja, hoe dit technisch precies zit, weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet niet of jij dat weet, maar Doge Coin is een fork van Litecoin. En Litecoin is een fork van Bitcoin. Dus er zijn dezelfde mechanismes.
Is Dogecoin een fork of Litecoin? Even kijken. Dogecoin has no developers. Staat op de eigen website. Okay. Originally a fork of cryptocurrency called Lucky Coin.
Lucky?
Nou, we gaan nog dieper de rabbit hole in. Itself a fork of Litecoin. Ja, precies. Oké.
Okay. Ja, en dan kom je uiteindelijk weer bij Bitcoin uit. Dus er zijn een soort van afsplits. Hè?
Het
code is open source, dus je kan dat pakken. Dus je kan Bitcoin pakken. Je kan zeggen, ik fork dat, ik kopieer dat en ik maak er mijn eigen versie van.
Ja, ja.
En de basis van Doge ligt dus ergens in Bitcoin. I don't know, Joe, maar het zou kunnen.
Nou, ik zie het hem, het is meer, ik zie het hem doen. Dat is het meer. Dat hij gewoon zoiets heeft van, fuck it. Ik ben, hij is volgens mij niet meer de rijkste, maar de tweede rijkste man ter wereld. Ik heb hier een enorm platform onder mijn neus waarmee ik deze technologie kan morgen kan pushen, weet je wel, bij iedereen. Why not?
Ja.
Ik zie het hem doen.
Ja.
En dan is het to the moon met z'n allen, hè?
Nee, ik hoop het niet, maar het zou kunnen.
Nee, ik hoop het ook niet. Maar ik zie het hem wel doen. Het zal wel weer iets... Dat zou ook zomaar eens zo'n narratief kunnen worden voor de nieuwe kickstart van de boelmarkt, weet je wel. Dat ineens iedereen denkt, waaai! Dat ineens al die normies weer terugkomen. Dat zou mooi zijn. Nee. Ja. Dan hebben we iets anders te melden over Forbes. Mm-hmm. Forbes was volgens mij nog niet actief in Web3.
Zeker wel, want ik heb zo'n Legacy Pass.
Hoezo heb ik me dan net moeten inschrijven voor zo'n Legacy Pass?
Ja, omdat jij er nog geen had, maar ik heb dit...
Ik ben net de waiting list gejoined. Hoezo?
Ja, ik heb Alpha, Joey.
Ja, Alpha, my ass. Dat kan nooit zo lang. Ze hebben daar... Ik kan me namelijk wel herinneren dat er ooit al iets is gedaan, ja. Maar ik kon me net gewoon nog inschrijven.
Ja, dat kan wel.
En ik heb hier... Ik zal de mail er eens even bij pakken. Ik heb natuurlijk weggetiefd. Ja, liet je weg. Ja, Legacy Pass in ieder geval. Maar Forbes komt dus met een Legacy Pass, die er blijkbaar ook al in is. Dus het is ook al wel weer fantastisch hoe dit allemaal gaat. Forbes Legacy Pass 2024. Ja, 1917 passes zijn het. Digital collectibles.
Geeft een half jaar gratis toegang tot hun content, toch?
Nou, er zitten verschillende dingen aan. Als in... 1917 staat soulbound passes, dus dat vind ik ook wel bijzonder hoe dat dan zit. Je kunt ze dus niet transferen.
Mm-hmm.
Soulbound passes zijn het.
Mm-hmm.
Er staan op dit moment 111.466 man op de wachtlijst.
Mm-hmm.
Dat is ongeveer 10 keer van wat er beschikbaar is. Nou, wat krijg je ervoor? Jouw naam komt in de Forbes magazine.
Oh, nice.
Dus word je vereeuwigd in het magazine. Een stukje ego's, leuk. Je krijgt toegang tot curated artist drops. Dus ik neem aan dat ze samenwerking gaan doen met bepaalde artiesten. En daardoor krijg jij toegang tot die drops. Hè? Dus whitelisting heette dat een aantal jaar geleden nog. Je krijgt een ticket voor de Under 30 Summit en Global Meetups. Dus je krijgt toegang tot hun events eigenlijk. Bepaalde events althans. En get backed by Forbes Web3. En daar houdt eigenlijk in dat je gebruik kunt gaan maken van hun netwerk binnen Web3. Hun hebben best wel wat kunstenaars om zich heen. Ze hebben ook wat kunst gekocht in hun wallet. Hun supporten Web3 over het algemeen best wel. Dus ja, daar zou je dan onderdeel van kunnen worden. Hè? Kom je in zo'n community terecht waar je gebruik van kan maken. Wat vinden we hiervan, Mike?
Nou ja, ik vind het wel grappig dat ze ermee experimenteren. Want dit gaat denk ik uiteindelijk ook naartoe naar verifieerbare media, community building, al dat soort dingen.
Ja, gaat dit nu nog niet over, maar dat zou wel toegevoegd kunnen worden.
Ja, het is allemaal denk ik een beetje de... Hoe zeg je dat? Het zijn de fundamenten die je bouwt waar je al dit soort opties op kan maken. Dus ja.
Ik vind wel die wat NFT Now bijvoorbeeld doet. Met die Now Pass.
Die zocht ik, ja. Maar daar linkt het een beetje aan.
Ja, alleen die zitten dus wel veel meer op dat verifiëren van nieuws en zo. Vind ik wel heel sterk overigens. Als je dat nog niet kent, NFT Now. Dat is eigenlijk de NOS van crypto wereld, zeg maar. NFT wereld.
Mm-hmm.
Dat is wel een tof platform, we moeten eens naar kijken. Maar inderdaad, ja, ik vond het vooral leuk dat een merk als Forbes dus ook hier eens mee gaat experimenteren. Voelt ergens wel een beetje mosterd naar de maaltijd of zo, want met deze dingen die ze komen, denk ik, ja, dit is 2 jaar geleden begonnen de eerste merken hier al mee, dus ergens voelt het laat. Maar ja, als je dan weer kijkt naar de realiteit, dan zijn ze ook gewoon nog heel vroeg.
Wat ik niet snap is, ik heb het echt een paar maanden geleden heb ik dit aangemaakt.
Die Forbes?
Ja, en toen kon je er ook nog niks mee.
Maar dan moet die in je wallet zitten, toch?
Nou, die pass die was toen nog niet geairdropped. Maar dat was dan misschien een beetje de waitlist van de waitlist of zo. Want ik heb hier ook een mail sowieso uit maart al van dit jaar, vanuit hun, waarin staat van... Congratulations, you have unlocked the top seat...
Ja, het zou kunnen dat je alpha van de alpha van de alpha had, maar
ik,
Dat staat mij ook vaak bij, hoor, dat ze al iets hadden gedaan. Maar ja, dit is toch echt de eerste legacy pass. Dus misschien ben jij gewoon een van die 111.000 man op de wachtlijst. Dat kan natuurlijk ook. Alleen sta je gewoon bovenaan.
Ik ga het eens bekijken. Ik ben nieuwsgierig.
Ga het maar eens kijken.
Deze is niet mijn alpha. Die,
Nou, ik ga inmiddels even door naar de events. Want die hebben ook nog een rijtje te noemen. We hebben natuurlijk aankomende vrijdag hebben wij de halving party. Ja, die is helaas uitverkocht. Dus daar kun je niet meer naartoe. Maar dat wordt wel heel leuk. Dus wij zullen jou volgende week bij gaan praten over hoe fantastisch dit was. Hoe groot de kater was en of alles nog draait of Bitcoin niet gecrashed is. Maar dat zal niet. We hebben de BCNL handelsmissie naar Londen op 24 april. We hebben NFC Lisbon 28 mei. Dutch Blockchain Days op 19 juni. En Bitcoin Amsterdam staat gepland voor 9 oktober. 9 en 10 oktober. Dus mocht je daar naar een van die events willen, Google even voor tickets. Dan afsluitend Mike Mark sentiment, want wat ik al zei in het begin, het was een heftig weekendje, dus natuurlijk macro-economisch het een en het ander gebeurd. Wat is die uitspraak? Wat voor soep kunnen we van maken?
Je zit niet heel goed in je uitspraak vandaag.
Zeker niet mijn sterkste kant. Hè.
Ja, ik denk het begon volgens mij allemaal vrijdagavond.
Nee, zaterdagavond.
Zaterdagavond.
Ja.
Toen besloot Iran een aanval uit te oefenen op Israël. Nou, in het weekend zijn natuurlijk alle financiële markten dicht, behalve Bitcoin. Dat gaat 24/7 door. En toen zag je eigenlijk al meteen dat, dat Bitcoin daar op reageerde qua prijs. Inmiddels hebben we denk ik wel een aardige correctie achter de rug. Niks heel geks voor Bitcoin termen, maar toch doet even pijn. Ik check even, we staan nu op 63.342. Wij kwamen af van
10% of zo.
Ja, 10% of zo, iets eraf. Dus, ja,
en vergeet overigens niet, de vorige all-time high lag op 67, hè, daar zitten we gewoon nog steeds vlakbij. Dus
ik zeg al, voor Bitcoin termen valt het reuze mee. Maar goed, het is even een andere sfeer dan
alles rood
afgelopen weken. Wij hebben het natuurlijk al langer over. Ik denk dat het een gezonde correctie is. Die is al een tijd gaande. Als je uitzoomt op de kaart, dan valt het in mijn optiek een beetje binnen en nog steeds een consolidatiepatroon. Waarin we dus een beetje stuiteren en horizontaal gaan. En eigenlijk een fundament leggen voor de nieuwe bull market. Toch, is dat Iran-Israël verhaal is denk ik maar een klein onderdeel van het verhaal. Het was misschien nu achteraf een soort van de trigger, maar zowel de markt zit er al wel langer op te wachten. Nou, dat heeft eigenlijk mee te maken dat macro-economisch, vooral in de Amerikaanse markten, we zien gewoon dat de inflatie eigenlijk onvoldoende daalt. Hè? De centrale banken daar, die willen dat graag richting de 2%. En dat lijkt vooralsnog maar niet te lukken. Dat betekent dat de renteverlagingen, waar de markt ook al langer op zit te wachten, die worden steeds uitgesteld.
Ja.
En je ziet eigenlijk ook nog dat de 10-jaars rente eigenlijk hard oploopt.
Maar dat is op staatsobligaties, toch?
Ja, onder andere. Maar daar zitten ook allerlei linken aan met wanneer start de bankencrisis? Wanneer komen pensioenfondsen in de problemen? Dat is allemaal een beetje richting een rente van 5%. En daar gaan we nu weer op af.
Ja.
Dus dat zorgt voor onrust in de financiële markt op macro-economisch niveau. En aan de andere kant, wat we net al zeiden, Iran-Israël, dat is denk ik het zoveelste slechte nieuws geopolitiek gezien. Ja, die twee dingen opgeteld zet gewoon de markten onder druk. Al met al, het voelt misschien turbulent, maar valt reuze mee.
Ja.
Ik denk dat het consolidatiepatroon nog wel even doorzet. Ik hou zelf eindelijk rekening mee dat we nog wel een week of 6, dus dan gaan we richting eind mei.
Dan komt er zo'n duim in beeld.
Wat doe ik dan? Ik doe alleen zo.
Ik heb geen idee, ik reageer echt op alles en niks.
Ja, maar ja, dat het tot eind mei wel zo doorzet, denk ik.
En dit is ook wel wat eigenlijk het beste zou zijn voor lange termijn, hè, voor Bitcoin.
Nou, er gingen natuurlijk best wel wat verhalen op van een left translated cycle. En dat ga ik nu niet helemaal uitleggen.
Super cycle.
Maar dat betekent eigenlijk dat de bull market zich zo snel ontwikkelt, dus zo snel overhit raakt, dus dat prijzen zo snel stijgen, dat het eigenlijk niet sustainable is, dat we dit niet kunnen volhouden. En dan krijg je eigenlijk een vervroegde bull market, die dus minder lang duurt, wel wat, vaak wat extremer doorzet, maar die, daar is heel moeilijk op te handelen, zeg maar. Dus het is denk ik voor de markt en voor de ontwikkeling van Bitcoin als technologie, is het ik beter als dit gewoon ordelijk verloopt. En dan heb je gewoon af en toe van dit soort consolidatieperiodes nodig.
Ik denk ergens dat het ook wel meehelpt in de perceptie van hoe mensen naar Bitcoin kijken. Dat, stel het zou nu binnen 3 maanden tijd naar 1,5 ton of 2 ton zijn gegaan. En daarna klapt het weer tegen de grond. Ja, mensen hebben nog steeds een soort van littekens van 2021. En als je dan nu weer zoiets vaags meekrijgt, dan, ik denk dat dat voor de perceptie van mensen ook niet meehelpt. Dat als dit gestaagder groeit, dat dit ook beter is. Voor hoe de mensen erover denken en ernaar kijken.
Dat geeft denk ik makkelijker vertrouwen, denk ik, ja.
Ja, want nu kunnen mensen een beetje wennen aan die ETF's en dat het wat normaler begint te worden om dit te kopen en om te hebben. En als dit allemaal te snel gaat, dan houden mensen het niet bij, denk ik.
Zou kunnen.
Ja. Wat ik overigens wel wou toevoegen, ik zag een hele interessante chart voorbij komen van Willy Woo afgelopen week op Twitter. Mm-hmm. Ik blijf het gewoon Twitter noemen overigens, want X vind ik zo scheidwoord. Maar Willy Woo is ook zo'n bekende in de cryptowereld en die twitterde van, eigenlijk na die crash, van Bitcoin down 10% immediately at the outbreak of the Iran-Israel war. Pulling up this old chart I did at the outbreak of the Russia-Ukraine war, also down 10%, recovery happens within days. En dan zie je dus eigenlijk het moment van de uitbraak van Rusland-Oekraïne en het moment de uitbraak Iran en Israël. En die grafieken zijn bijna gewoon identiek. Gewoon, je ziet het gewoon zo dalen, de eerste paar uur denk ik waar ik naar kijk. En dan ineens zien we ze opkrabbelen, bijna identiek. Dat is gewoon bizar.
Ja, ik denk dat Bert Slachter dit echt helemaal zou fileren als toeval.
Denk je? Is het niet gewoon menselijk gedrag? Gewoon massapatronen? Angst?
Ja, ik zeg al, ik ben er zelf niet genoeg voor onderlegd in de data. Maar je ziet heel vaak dat mensen willen patronen zien waar je ze kan zien. En dat klopt, ik zie de lijnen. Het zijn min of meer dezelfde lijnen. Maar het wil niet zeggen dat die lijnen hetzelfde zijn. Hè, want eigenlijk suggereert Willy Woo hier, met alle respect voor hem ook, want het is wel een goede gast. Maar hij suggereert eigenlijk recovery happens within days. Dat is eigenlijk wat hij zegt. De situatie is hetzelfde.
Ja.
Ben niet bang, recovery within days. En ik denk dat je dat verband, dat kan je niet maken op basis van deze twee grafieken, denk ik.
Nou, ik voel meer gewoon, mensen zijn patronen uiteindelijk. En dat is denk ik ook wat je in markt, die cycli en zo ziet. Dat zijn gewoon patronen. Ik vond dit alweer zo'n ding dat ik denk, nou, dit is wel akelig 1-op-1, zeg maar.
Klopt.
Dus ik wou het gewoon even aankaarten.
Dat mag.
Fijn. alle luisteraars, bedankt voor het luisteren weer. Wij zijn volgende week woensdag weer terug met een nieuwe aflevering. Wil jij nou tussendoor op de hoogte blijven van het laatste nieuws, zoals zo'n halving en zoals alles wat eraan zit te komen en wat wilt?
En runes, Bitcoin runes.
En runes, inderdaad, moet ik mezelf ook nog even een keer goed induiken. Er was een alpha overgestuurd afgelopen week, die moet ik even goed...
Bart, die heeft dat helemaal uitlopen zoeken, dus dat is wel interessant.
Die ga ik even goed lezen. Dus registreer je gratis op de digitale nieuwsbrief van Bitcoin Alpha. Het kennisplatform dat beschermt en versterkt. Wil je net als duizenden anderen slimmer worden in Web3? Word dan Alpha Plus. Of registreer je gratis via de website bitcoinalpha.nl. Vind je deze podcast nou leuk? Vergeet die ook niet te raten. Daarmee help je ons enorm om meer mensen te bereiken. En om dit hele evangelie te verspreiden door de wereld. En daar help je ons enorm mee om de algoritmes lekker te pushen, zodat wij hoger komen. Dat is altijd fijn. Mike, bedankt. En
bedankt.
Tot volgende week.
Groetjes.